Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast...
Martijn Keesmaat. Hij is van Hooghout. Welke functie heb je daar, Martijn?
Ik ben commercieel directeur daar.
En het is een familiebedrijf, Hooghout. Dat is ook leuk om een keer te gast te hebben in deze podcast. Wat is het leuke om voor een familiebedrijf te werken?
Het is een hele andere dynamiek die je daar terugvindt. Waar commerciële bedrijven vaak toch wat meer korte termijn focus hebben. Hè? Dus echt van kwartaal tot kwartaal of van jaar tot jaar werken. Gaat het bij familiebedrijven over een veel langer termijn. Echt van generatie op generatie. Dat geeft veel meer mogelijkheden voor vanuit het marketingvak met name.
Ja. Schets altijd aan het begin eventjes wat het bedrijf dat de gast is doet. Hooghout voor de mensen die het niet weten. Produceert onder andere jenever, gins, vodka's, kruidenbitters, limonades. Jullie exporteren naar verschillende landen. Vergeet ik iets belangrijks?
Nee, je valt het heel goed samen. En sinds kort distilleren we ook zelf weer. Dus we maken het ook allemaal zelf. En dat is wel een belangrijk verschil met veel andere partijen.
En het hoofdkantoor zit in Groningen.
Ja.
En daar ben je ook regelmatig, ga je daar naartoe uiteraard. Je woont zelf in de Randstad. Hoeveel mensen werken daarvoor?
Bijna 50.
En wat is de sfeer in het bedrijf? Hoe zou je die omschrijven?
Trots met name. Je ziet dat in het hier in de Randstad heb je heel veel merken heel dicht op elkaar zitten. En in Groningen is het wat dunner gezaaid. En dan zie je dat de sterke merken die daar zitten ook echt veel meer momentum hebben. Dus het is echt een regionaal heel trots bedrijf. Mensen die er werken blijven ook vaak lang hangen daar. En het is een bedrijf van harde werkers en gepassioneerde mensen.
En de familie, hoe bemoeit die? Dat moet je altijd een beetje bij een familiebedrijf toch even vragen. Want dat is misschien straks ook van invloed op waar we het over gaan hebben. De groei en de marketing.
Ja.
Hoe is de invloed van de familie op de dagelijkse bedrijfsvoering?
De familie heeft de laatste jaren wat meer op afstand gestaan. Het is een bewuste keuze geweest. En heeft het vertrouwen gelegd in het MT, in de directeur. En wat je ziet in de laatste periode is dat de familie samen met het MT opnieuw aan het kijken is van welke koers willen we varen? Zijn we de juiste dingen aan het doen? En ook de volgende generatie, de zoon en dochter, zijn aan het meekijken nu binnen het bedrijf.
Precies, wel vinden we het leuk en willen we daar misschien instappen.
Juist.
Dat is ook nog goed om even aan te stippen. Nu staat de vierde generatie aan het roer, zeg ik dat goed?
Ja, klopt.
En de vijfde generatie, dat is dus die jij net noemt, die zijn het oriënteren van vinden we dit interessant.
Juist.
Wat voor visie heeft het bedrijf op groei?
Een tweeledige visie. Aan de ene kant is het een heel trots regionaal bedrijf. En je ziet ook terugkomen als je, wat ik net al aangaf, als je in het noorden van het land komt, iedereen kent het. En het gaat echt van generatie op generatie. Als je in de Randstad komt, is het een wat minder bekend merk. Dus aan de ene kant heb je lokaal een uitdaging. Je wil groeien in Nederland met een olievlekstrategie. Dus echt vanuit de trotse regionale rol dat gevoel uitbreiden richting de rest van Nederland. En aan de andere kant zijn we druk bezig met een exportgedeelte.
En wat is de ambitie? Wil je bijvoorbeeld dat je in die Randstad bekender wordt? Of zijn jullie tevreden met hoe het nu is?
Nee, we hebben echt wel ambitie om verder te groeien. Zeker, dus de bekendheid in de Randstad, maar met name internationaal, is daarbij belangrijk.
En wat versta je dan onder bekendheid? Wat betekent dat voor jullie?
Dat begint met gewoon de bekendheid dat mensen weten dat je er bent en wat voor een product je hebt. En vrij snel daarna gaat het over waar je voor staat. En gaat het om de beleving. Hè? De drankenbusiness draait met name om beleving. Dus je wil dat je erbij bent als mensen een bijzonder moment in hun leven hebben.
Oké, nou, dat is meteen ook mijn vervolgvraag eigenlijk. Van hoe bouw je dan aan bekendheid? Dat lijkt me namelijk echt een hele complexe opgave. Waar begin je dan?
Nou, dat ook daarin is de drankenbranche een hele specifieke branche. Je herkent het wellicht wel. Als je op vakantie bent geweest, je hebt een wijn gedronken met een mooi uitzicht over de bergen in Noord-Italië. Dan smaakt die wijn hartstikke lekker. Ook al is die echt niet te drinken. Door de omgeving daar is die heel erg lekker.
Je associeert dat bij elkaar.
Die beleving is heel erg belangrijk binnen de drankenbranche. En je ziet vaak dat merken gebouwd worden op punten waar je die beleving hebt. In de horeca, op evenementen. Maar ook bijvoorbeeld op airports. Als je op vakantie geweest bent, dat je komt terug en je ziet dat. En de verkoper, die vinden juist weer veel meer plaats binnen het slijterskanaal bijvoorbeeld.
Nou, kom jij uit deze wereld? Hè? Je hebt al best een rijke carrière opgebouwd. Dus jij weet heel goed hoe je aan die beleving moet bouwen. Wat is daar essentieel mee? Want als ik het zo hoor, dan is het de beleving die voor jou geldt, die geldt niet voor mij. Daarmee denk ik, dan is het ook misschien lastig om te schalen. Aan de andere kant, je kunt natuurlijk heel snel bij heel veel mensen met de juiste benadering in hun leven binnendringen.
Ja, klopt. Het scheelt heel erg per doelgroep. En dat is ook gelijk de uitdaging van Hooghout. Je hebt ook meerdere doelgroepen. Je ziet dat het bij een wat moderne publiek, dus een zeg maar 25 tot 35, daarbij speelt de rol van een merk is ook bevestiging en versterking van het beeld wat je van jezelf hebt, je imago. Mm. En naarmate je wat ouder wordt, vind je dat minder belangrijk. En dan gaat het meer over de kwaliteit en het verhaal achter het product zelf. Dus het ligt er een beetje aan welke doelgroep je aan wil spreken.
Ja, en als we dan kijken naar, ik noemde net eventjes wat jullie bijvoorbeeld produceren. Jenever, gin, vodka, kruidenbitters, limonades. Als ik dat zo opsom, dan denk ik, oh, dat is misschien, maar dat is ook een eigen vooroordeel. Dat is een wat ouder publiek dat nuttigt. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat
is, is dat dan ook de groep waar je je op richt als hooghoud?
Wat ik al aangaf, je hebt meerdere doelgroepen. Aan de ene kant heb je de volume doelgroep, zal ik het maar zeggen. En dat is inderdaad de oudere doelgroep. En daar hanteer je een andere strategie. Dat is veel meer een behoudende strategie. Mm. Dus je bent daar veel meer bezig met een juiste promotiestrategie, distributie behouden en dat soort zaken. Maar de toekomst zit in een andere doelgroep natuurlijk. En die zit in een leeftijdscategorie daaronder. En daar heb je andere producten en andere communicatie bij nodig.
Met welke producten bedien je die doelgroep?
We hebben ervoor gekozen om een tweeledige strategie te hanteren. Aan de ene kant de groep die net onder de doelgroep valt die je zojuist noemde. Zitten we op een verwaardingsstrategie. En daarmee zitten we veel meer in de producten die goede marges opleveren. Waar goede verhalen achter zitten. Dus mensen ook bereid zijn om veel voor te betalen. En dat is met name de whiskycategorie. Wereldwijd, maar ook in Nederland is dat de grootste categorie. Dus die consument, daar richten we ons op. En daar zetten we in op de kracht van jenever. Dus in dit geval is het verschil tussen gelagerde jenevers en een whisky. Dat zijn de botanicals. Dus het fruit, specerijen die je kan toevoegen in het maakproces. En daarmee kun je smaken creëren die whisky nooit zou kunnen maken. En daarmee kan je het publiek des te beter eigenlijk verrassen en aanspreken. En daaronder weer heb je een groep die ik net noemde, 25, 35... studenten of net afgestudeerd. En die zitten veel meer op de mix. En je ziet het echt sinds corona. De mix, de cocktail echt door aan het breken is. En daar kan je ze mee bereiken.
Hoe doe je dat? Neem ons eens mee in een campagne waarbij je dus eigenlijk de zaken die je al genoemd hebt. Die beleving namelijk. En ja. Het product. En dus ook het vergroten van de bekendheid. Want daar begonnen we het gesprek mee. Ja. Hoe je dat versterkt.
Dat gaat vaak over een samenspel. Evenementen zijn bijvoorbeeld voor die modernere doelgroep heel belangrijk. Dus we werken veel samen met een aantal evenementen en festivalorganisaties. Als je aanwezig bent op het moment dat deze doelgroep een leuke beleving heeft. En je doet het op een manier dat je niet je stempel drukt, maar wel subtiel, maar wel duidelijk aanwezig bent door de glazen die je gebruikt. Door wat signalen, door sponsoring. Dan geef je al een eerste signaal af. Als je vervolgens doorpakt op bijvoorbeeld social media, waarbij je die mensen kan retargeten. Hè? Want je kan via social media heel goed weten waar het publiek geweest is. Mensen die daar geweest zijn, ga je retargeten via social media. En vervolgens pak je ze weer op de horeca, want je weet dat ze daar zitten. En dan pak je door naar de winkelvloer.
En wat zijn dan de elementen in je boodschap waar je op stuurt? Wat communiceer je bijvoorbeeld wel en wat communiceer je niet?
Dus het DNA van Hooghout is heel erg. Het is echt een Gronings bedrijf. En Groningers, dat is echt de Noordics van Nederland. Net als de Noordics van Europa. Er zitten best wel wat parallellen in. Het is een wat afgezonderder gebied waarbij de mensen misschien iets meer op zichzelf zijn, maar daarbij ook echt hun eigen koers durven te varen. Dus niet afhankelijk zijn van meningen van derden. Als ze ergens in geloven, dan gaan ze er ook vol energie voor. En dat zie je bij Hooghout ook terugkomen. Dus echt een eigen koers durven varen, ergens voor durven staan. En het ook wel stiekem wel leuk vinden om wat anders te zijn. En door dat ook mee te nemen in de uitstraling van je producten, van je communicatie, zie je dat het publiek, de wat modernere doelgroep, die dat ook belangrijk vindt, je omarmt. Ja. En dat ook gebruikt als een soort van statement van hun eigen imago.
Nou, dat is interessant. Dus je krijgt daardoor ook een heel eigen gezicht. Want je onderscheidt je dus ook echt van de conculega's in de markt. Ja. Ben ik toch nog even benieuwd hoe dat dan. Nou, neem dat festival, want dat vind ik een heel mooi aansprekend voorbeeld. Met die glazen en misschien wel andere uitingen daar. Hoe zie je dan die eigenheid? Hè, en van dit is onze koers, daar houden we aan vast. Hoe zie je dat daar terug? Zet je daar banners neer? Doe je andere dingetjes?
dat begint bij inderdaad bij de glazen, bij de producten. Ik heb bijvoorbeeld wat meegenomen, de blikjes.
Dan kunnen misschien
kant-en-klare cocktails erin.
Ja.
Daar hebben we ervoor gekozen om het design echt anders te maken. Echt een statement te maken.
Laten we die fles even erbij pakken. Want die kun je misschien... We hebben ook beeld erbij. Dus als je deze podcast wil zien, kun je op YouTube terecht. Op het kanaal van Zicht. Maar voor de mensen die deze podcast alleen maar luisteren, omschrijf de fles eventjes. Want dan zien we meteen inderdaad, het is een afwijkende fles. Wat is het trouwens, wat erin zit?
Dit is een complex om uit te leggen. Maar dit is een product wat we ontwikkeld hebben, specifiek gericht op de whiskyconsument. Ik ben zelf een groot whiskyliefhebber. We hebben ook achtergrond in de whiskybranche. En ik ben gaan kijken van hoe kan ik nou de kracht van jenever, de kracht van dus die botanicals gebruiken om iets te maken wat meer is dan de whisky zelf eigenlijk zou kunnen zijn. Nou, dat klinkt gek, maar ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb hier een bourbon cask aged jenever. Klinkt dit interessant? Dat is een gelagerde jenever. Drieënhalf jaar gelagerd. Dus in feite is de basisvloeistof is een whisky. Ik ben gaan kijken naar waarom koopt iemand een bourbon? Wat vindt iemand nou lekker aan een bourbon? Dat zijn vaak de zoete tonen. Honing, karamel, een klein pepertje erin. En het leuke van jenever is, je mag het ook toevoegen. Dus wij hebben letterlijk honing en karamel toegevoegd in het distilleerproces. Waardoor je dus een smaak creëert die meer naar bourbon smaakt dan bourbon zelf zou kunnen eigenlijk. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daarmee creëer je een smaakbeleving die echt uniek is en die echt wat toevoegt voor de doelgroep. En die fles heb ik als voorbeeld meegenomen. En de stijlrichting die we gekozen hebben is dat we hebben niet miljoenen en miljoenen budget. Dus dat betekent hoe minder budget je hebt, hoe belangrijker het is om op het punt van aankoop duidelijk te communiceren. Hoe dichter bij het product je het moet houden. We hebben ervoor gekozen om een fles te introduceren, gebaseerd op of geïnspireerd op de eerste flessen jenever die naar Amerika gingen ooit. En dat is een vrij brede fles, waardoor je impact maakt op het schap. Je bent groter dan, breder dan, dan de andere flessen.
Je bent zichtbaarder inderdaad.
Je bent zichtbaarder.
Meer ruimte neem je ook in.
Je neemt ook meer ruimte in, dat is een nadeel. Maar het voordeel is, je springt meer uit het schap. Je valt meer op. Het logo hebben we gerestyled, waardoor je echt een merklogo gemaakt hebt, wat ook herkenbaar is en ook overal terugkomt.
Het loopt in verticale richting, hè? Dus hooghout. Ja. We hebben de eerste rij eigenlijk met hoog en dan een tweede rij met hout eigenlijk.
Van boven naar beneden. Ja. En dat is wellicht wat minder goed leesbaar. Maar het is wel een statement.
En herkenbaar.
Het eigenwijze karakter van de Groninger komt daar ook weer in terug en van het merk. En tot slot zie je heel veel iconen, zoals we dat noemen, erop. Dus een soort van stempels. En elk icoon heeft weer een eigen verhaal erachter. Dus de Hollandse achtergrond, de botanicals, een vingerafdruk zit erop om te bevestigen dat de blender, de master blender, zijn vingerafdruk erop gezet heeft om de kwaliteit te bevestigen bijvoorbeeld.
Kijk, is dit nou een... Want hoe lang... Zou je dit bestempelen als een soort van nieuwe koers die je hebt ingeslagen?
Ja, absoluut.
En wanneer ben je daarmee begonnen?
Inmiddels bijna 2 jaar geleden. Ja, en ik heb er ook echt voor gekozen om me vol te richten in dit geval op de whiskyconsument. En ook gewoon open te stellen. Dus bij de lancering hiervan hebben we een hele grote groep whiskyconnoisseurs uitgenodigd. Zonder dat ze wisten wat ze gingen proeven. Daarbij hebben we ook heel veel media uitgenodigd. Om met z'n allen te gaan proeven, het verhaal te vertellen. En de discussie aan te gaan met z'n allen van wat vinden we hier nu van. Daarmee neem je een risico. Hè, want voor hetzelfde geld vinden mensen het helemaal niet lekker. Aan de andere kant, je stelt jezelf wel open. En over smaak valt niet te twisten. Dus als mensen het niet lekker vinden, dan is dat zo. Gelukkig was dat niet het geval. En vond iedereen het heel interessant en heel lekker. Maar daarmee hebben we het geprobeerd om het in de markt te zetten op een oprechte manier. En wij geloven echt in deze visie. En je ziet dat het ook steeds meer omarmd wordt.
En als ik jouw verhaal zo hoor, dan zitten er voor mij in ieder geval 2 lessen in. 1. Het product is altijd de basis. Hè? Het product wat in die fles zit, dat moet ook terugkomen in het ontwerp van de fles. En eigenlijk als je doorvertaalt naar hoe je het logo maakt, hè, die eigenheid, dat zie je daar ook weer in terug.
Ja.
En 2, we hebben niet het grootste budget, dus we moeten ook, en misschien is dat het leukste, creatief zijn om in ieder geval impact te maken.
Absoluut, absoluut. Hoe minder budget, hoe meer je moet richten op het punt van aankoop. En het gaat ook over het wegnemen van barrières. Dus in ons geval, van hooghout heb je jenever als een heel groot onderdeel van je portfolio. Jenever heeft nog steeds bij heel veel mensen een negatief imago. Dus hoe ga je daar
Hoe komt
nou
dat
mee?
Eigenlijk?
Nou, dat hebben we eigenlijk aan onszelf te danken. Aan de hele categorie, de jenevercategorie is na de Tweede Wereldoorlog heeft het een hele grote impuls gekregen. Omdat mensen ja, de oorlog was voorbij. Mensen gingen weer feesten, mensen gingen weer drinken. Producten van ver weg had men niet meer de voorkeur voor. We hadden jenever in Nederland, een betaalbaar product met een goede kwaliteit. En daardoor heeft het een hoge vlucht genomen. Wat er vervolgens is gebeurd, is dat er een aantal families daar heel succesvol mee geworden zijn. Maar op het moment dat de markt begon te krimpen, of anders gezegd, mensen gingen weer reizen, haalden weer producten uit het buitenland, zag je dat, waar in het geval van whisky, die in de 80er jaren als categorie ook op sterf na dood was, de bedrijven allemaal samen zijn gaan werken. Whisky heeft gemaakt, de categorie heeft gemaakt, we hebben gemaakt dat wat het nu is. Zag je bij jenever eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Dus de bedrijven en de families zijn juist meer met hun eigen business bezig gebleven. En het gevolg daarvan is dat met name de promotieknop is gebruikt. Dus om meer volume te kopen, zeg maar, is er meer promotie ingezet. En er is steeds minder geld in merkbouw gestoken. Een aantal jenever producenten... Hebben ook een shift gemaakt richting andere producten die belangrijker zijn. Likeuren bijvoorbeeld. En daardoor zie je dat er eigenlijk geen merkbouw meer plaatsgevonden heeft in de laatste decennia. Dus dan ga je op een gegeven moment je categorie en je merken ga je daarmee uithollen. En dat is precies wat er gebeurd is.
En jullie geven daar nu weer een andere draai aan. Sterker nog, zou je kunnen spreken van de reïncarnatie van jenever?
Nou, we hebben er echt voor gekozen, jaren geleden. De voormalig directeur van Hooghout heeft 13 jaar geleden is dat inmiddels, heeft echt de familie voor de keuze gesteld van jongens, of we gaan nu melken en ons op andere categorieën richten, of we gaan echt vol voor de jenevercategorie, maar dan gaan we ook elke euro die we verdienen aan het einde van het jaar, gaan we het jaar erop weer investeren om die categorie weer groot te maken. Nou, ja. Daar is voor gekozen. Dus we zijn eigenlijk als een van de weinigen al jaren echt voorop aan het lopen en de categorie aan het bouwen.
Precies, omdat jullie daar echt in geloven en je ook weer op deze manier kunt onderscheiden. Dus dat is mooi om te horen. Ook nog even om waar ik aan het begin eigenlijk op doelde, hè, de invloed van de familie. Die zullen hier ook iets van vinden. Even om daar een beeld van te krijgen. Hoe gaan die gesprekken dan voordat je bedenkt van oké, we gaan hier volop op inzetten?
Het belangrijkste is dat je de feiten meeneemt. Dat je cijfers meeneemt. Want je ziet dat bij familiebedrijven vaak ook emotie een hele grote rol speelt. En het gaat vaak generaties terug. Dus het is heel belangrijk dat je cijfers meeneemt.
En wat zijn dan de feiten die jij hier hebt meegenomen?
Nou, in dit geval is het de voormalig directeur geweest die dat meegenomen heeft. Die heeft gekeken naar andere categorieën. De whisky-categorie heb ik als voorbeeld genoemd. Gin-categorie. Nu zie je dat bij de tequila en mezcal-categorie gebeuren. Dat zijn categorieën die in een bepaalde fase niet meer relevant zijn. Maar op een gegeven moment wordt er weer nieuw leven ingeblazen. En dan zie je dat als je dat op de juiste manier doet, dat het echt kan gaan vliegen en heel snel, heel hard kan gaan groeien. Die voorbeelden zijn toen gebruikt. Er is gekeken naar wat er gebeurt binnen de jenevercategorie in Nederland. En ook gekeken naar de consumententrends. En de conclusie op dat moment en nog steeds is dat jenever alles in zich heeft om relevant te worden. De trends gaan heel erg naar lokaal, naar verantwoord, naar ambacht. Het premiumiseren, dus meer betalen voor goede producten. De jongere generaties staan veel meer open voor het proberen van nieuwe dingen. Zo komen heel veel dingen komen samen, waardoor op dat moment de keuze gemaakt is om voor jenever te gaan.
En deze mooie fles en dus ook dit product en ook die strategieverandering, als je het zo wil noemen, is 2 jaar geleden dus in gang gezet. Kun je al van een eerste effect spreken?
Als ik kijk hoe het omarmd wordt, ja, zeker. Alleen, er is heel veel tijd nodig. Je hebt in het geval van jenever die strategie die 10 jaar geleden ingezet is, ruim 10 jaar geleden. Je ziet dat nu pas, na 10 jaar, de handel, onze klanten, maar ook steeds meer consumenten en whiskyliefhebbers bijvoorbeeld, de categorie weer beginnen te omarmen. Maar er is gewoon heel veel tijd voor nodig. En ik zeg altijd gekscherend, je hebt 2 generaties nodig. Om een categorie nieuw leven in te blazen. Ja. De eerste generatie kent het nog van de ouders die dat dronken. En bij jenever betekent het in veel gevallen dat het als nightcap werd gebruikt is, als een slaapmutsje. Ja, dat is niet heel hip, niet heel cool. Dus als je dat als voorbeeld hebt, dan ga je dat niet, dan sta je er niet voor open.
Dus het is echt slow business.
Ja, en die generatie, die kinderen van die kinderen, die kennen het van opa en oma. Ja. Nou, dat is misschien nog een minder goed aanknopingspunt om het zelf te gaan consumeren. En pas de kinderen daarvan, die gaan het pas als neutraal product zien en die gaan er open in. En dat zie je nu dus gebeuren.
Als we kijken naar hoe je niet alleen dit product, maar eigenlijk alle producten die je aanbiedt als Hooghout, hoe je die in de markt zet. Welke strategie volg je dan in de inzet van radioreclame, maar ook televisie online, misschien wel podcasts, influencers? Wat kies je en wat doe je niet?
Nou, ook daar ben je heel erg afhankelijk van het budget dat je beschikbaar hebt.
Dus daar moet je ook weer creatief zijn.
Daar moet je zeker creatief zijn. Want normaal gesproken zou je een merk het liefst bouwen met je begint altijd met massamedia. En het gaat om de top of mind awareness. En ook al zijn de kanalen heel hard aan het veranderen in de laatste jaren, de principes die zijn nog steeds hetzelfde als 100 jaar geleden. Het begint altijd met de top of mind bekendheid. En daar is massamedia het belangrijkste in.
En even om dat helder te hebben. Jullie verstaan onder massamedia nog steeds radio, tv. Is de online ook massamedia?
Je ziet daar wel de kanalen in veranderen. Dus je ziet dat het stuk massamedia steeds meer digitaal wordt. Dus online wordt steeds belangrijker voor ons ook. En je ziet dat natuurlijk de rol van influencers ook steeds groter aan het worden is.
Maar wat kunnen jullie doen op radio en tv bij die massamedia? Welke mogelijkheden heb je?
Binnen de budgetten moet je daar slim mee omgaan. Dus dat betekent dat je samen moet werken met programma's, radio, online. TV zitten we niet op dit moment. Die eigenlijk dezelfde waarden omarmen als waar jij voor staat. En hetzelfde geldt ook voor influencers. Je gaat niet zomaar klakkeloos een influencer koppelen aan je merk. Het moet echt iemand zijn die je merk belichaamt, zal ik maar zeggen. Dus die massamedia, die probeer je zo goed als mogelijk in te zetten. Maar nogmaals, binnen de alcoholbranche draait het ook om beleving. En dat komt veel meer terug in het evenementenstuk. Maar ook het inspiratie bieden via een eigen platform, via social media, via Instagram, et cetera. Wil je mensen ook inspireren.
Kun je een voorbeeld noemen van een samenwerking met een radiopartij of een online partij?
Dat recent niet. We hebben er recent voor gekozen om ons volledig op ons eigen kanaal te richten. Dus we zijn nu onze website aan het vernieuwen. We zijn bezig met onze Instagram met name account. Om daar een doorvertaling in te maken. Dus op dit moment hebben we geen samenwerkingen die ik kan noemen op dit moment.
Maar de website en social media zijn natuurlijk ook heel belangrijk. En zie je daar al, want je bent dus echt nog aan het bouwen. Maar zie je daar al eerste effecten en resultaten?
Ja, zeker. Het leuke is, je kan zeggen het is een nadeel als je zo'n heel breed portfolio hebt, want het is een gebrek aan focus. Aan de andere kant kan je daarmee mensen ook heel breed inspireren. Dus als jij bijvoorbeeld zo'n blikje met een kant-en-klare cocktail erin gekocht hebt, vanuit daar verwijzen we mensen naar de website. En dan komen ze erachter dat we ook een heel breed palet aan andere producten hebben, die je op allerlei momenten kan consumeren. Bijvoorbeeld ook non-alcoholisch, ook limonades, je noemde ze al. Mm. En daarmee inspireer je mensen ook om op andere momenten een mix te maken bijvoorbeeld.
Mm. En kwaliteit en authenticiteit zijn voor jullie erg belangrijk. Hoe zien we dat bijvoorbeeld terug in een post? Nou, pak maar eventjes Instagram, omdat dat heel concreet is. Wat voor elementen zitten daar nou in, waardoor je zou zeggen, nou, dat is echt typisch Hooghout?
We gebruiken altijd een wat rauwere stijl. Hè? Dus het niet inzetten van een filter, dat doen we eigenlijk vanaf het begin al.
Oké, jullie gebruiken geen filters.
Puur, zo min mogelijk. Ja. Je wil het puur houden, je wil het oprecht houden. En als jij op een festival in het donker een foto maakt, dan heb je soms wel wat belichting nodig en dat soort zaken. Maar we proberen echt echte mensen te gebruiken en echte beelden, geen filters. En dat komt soms wat rauw over. En je ziet ook dat we ook niet één stijl hebben, maar onze merkessentie is de verbindende smaakmaker. Dus we willen ook ruimte geven aan verschillende stijlen binnen onze communicatie. Dus er zit wel overkoepelend een stijl in, als in de iconen die je ook op de verpakkingen terug ziet komen. Maar het kan ook zijn dat je, als je een wat oudere consument bent, dat je nog steeds een inspiratiebron kan zijn bijvoorbeeld. Je ziet dat het heel divers is.
En hoe zou je de markt waarin je actief bent met ook de conculega's omschrijven? Is het een volle markt?
Het verandert snel. Vanuit de consument zie je dat er heel veel blurring optreedt. Dus waar voorheen een whisky een whisky was, is tegenwoordig, of een rum, zie je dat tegenwoordig ook de producten op verschillende momenten gebruikt worden. Dus de rums hebben tegenwoordig ook botanicals erin zitten. Een whisky wordt tegenwoordig in de mix gebruikt, waar dat voorheen minder gebeurde. Dus die blurring zie je heel duidelijk optreden. En ook zie je dat er de wat modernere doelgroepen, die zijn vaak veel meer met eigen bedrijven en dergelijke bezig. En dat zie je ook in de alcoholbranche terugkomen. Dus je ziet heel veel start-ups, wat kleinere start-ups met eigen regionale producten, die echt in opkomst zijn. Dus je ziet dat het aantal spelers heel hard aan het toenemen is. De producten veranderen dus qua inhoud ook.
Ja, ik denk dat het dan heel slim is dat je dus dat die eigen smoel, dat je die zeker in zo'n markt probeert vorm te geven op de manier zoals je schetst. Want daardoor ga je natuurlijk opvallen en gaan mensen je in de loop der tijd gaan ze je herkennen en komen ze ook bij je terecht.
Nou ja, mensen kopen je product niet alleen vanwege de smaak, maar ook juist vanwege wat je uitstraalt, welke waarde je als bedrijf hebt. Ja.
Hoe kun je die, want ik ben nog even benieuwd naar die beleving. Omdat je die dus, wat je eigenlijk precies zegt, op een festival, maar ook bijvoorbeeld in een restaurant of in een kroeg. Daar moet je dat beleven. Of op vakantie of op de luchthaven noem die ook al. Wat kun je daar nog in doen?
Nou, het draait om smaken. Dus daar op basis van de smaak kan je heel veel doen. En ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb gisteravond een whisky diner gehad. Hè. Vandaag start het Whisky Festival Noord-Nederland. Een van de grootste whisky festivals in Nederland. Daar hebben we gisteren een diner gehad, waarbij er met whiskies, maar ook dus met de gelagerde jenevers, een samenspel is geweest tussen echt goede gerechten en de jenevers en de whiskies. Nou ja, daarmee kan je heel veel beleving toevoegen.
Dus jullie zoeken dat soort festivals of dat soort plekken ook echt bewust op om te vragen van, hey, kunnen we samenwerken?
Ja, absoluut.
En kun je ook een samenwerking aangaan met een kroeg of met een restaurant? Oké, kunnen jullie bijvoorbeeld onze producten aanbevelen? Of ik weet niet wat je er allemaal in kunt doen.
Zo hebben we afgelopen zomer heel erg hard ingezet op de cocktail. Hè, de kant-en-klare cocktails, zoals je ze hier ook ziet staan. Daar hebben we een aantal samenwerkingen mee gehad met een aantal horecazaken, waarbij je in dit geval een soort van strandsetting creëert met strandstoelen en oil drums en mooie ice buckets, alle spullen die erbij horen, zonnebrillen en dat soort zaken. En dan ga je daar een samenwerking mee aan. Ja.
Welke zaken staan er nog op jouw wensenlijstje om dit mooie merk verder uit te bouwen? Zijn er nog bepaalde zaken waarvan je zegt, dat vinden we heel interessant, maar daar hebben we misschien de tijd nog niet voor gehad om dat te doen?
Heb je even? Nou, er liggen heel veel kansen.
Noem de belangrijkste.
Nou, als bedrijf hebben we de laatste jaren ons heel erg op jenever gericht. En daar zie je wat in beweging komen, maar daar is nog veel tijd voor nodig. Andere categorieën hebben we minder focus op gehad. En daar liggen hele grote kansen. Rum zie je heel hard stijgen de laatste paar jaar. Dat is een fantastisch mooi product. Ook een heel ambachtelijk product. Daar liggen hele mooie kansen. Maar we hebben ook afgelopen weekend onze eigen distillerij weer geopend. We hebben weer een hele nieuwe distillerij gebouwd. Dus onderdeel van de coöperatie. In Groningen. In Bad Nieuweschans. Als onderdeel van een coöperatie. Het is bewust de vorm waar we voor gekozen hebben. We werken echt samen met de boeren die ons ook de granen leveren, waar dan uiteindelijk de producten van gestookt worden. En daar gaan we ook whisky maken bijvoorbeeld. Nou ja, ik ben een whisky fan en heb ook achtergrond in de whiskywereld. Ja, ik kan niet wachten om daar hele prachtige single estate whiskies te gaan maken bijvoorbeeld.
En kan het publiek daar ook naartoe om dat echt
Zeker.
Te ervaren?
Ja, we zijn sinds afgelopen weekend open. Dus als je het opzoekt op de Graanrepubliek. Vanaf nu kan je elk weekend kan je daar heerlijk lunchen, rondleidingen krijgen. Door de week kan je de stokerij in actie zien. Ja.
Het is wel interessant, Martijn, dat je dat dus noemt van die distilleerderij. Want daar kun je dus naartoe fysiek bezoeken. Ik begreep ook van dat best wel een belangrijke invloed kan hebben op een consument. Hè?
Ja, we hebben het natuurlijk best wel een aantal keer over beleving gehad. En wat je terug ziet is dat een distilleerderij of een brouwerij bijvoorbeeld, dat is echt de ultieme vorm van beleving. Ik heb een aantal jaren bij Heineken gewerkt en daar werd natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. En een van de dingen waarnaar gekeken werd is van hoe kan ik de consument van de andere merken overtuigen om naar Heineken over te stappen. En daar kwam structureel als nummer 1 by far kwam uit naar voren van, laat mensen naar de brouwerij komen, laat het beleven en dan switch je de mensen. En dat zie je ook terugkomen bij whisky bijvoorbeeld. Mensen gaan naar Schotland, bezoeken een distilleerderij en komen met 3-4 flessen terug en drinken de rest van hun leven dat ene merk omdat ze daar die beleving hebben gehad. Nou ja, dat proberen we in Groningen, in Bad Nieuweschans, met de Graanrepubliek proberen we dat ook te doen. Dus als je kijkt naar de locatie, een oude remise, waarbij het ambacht echt centraal staat, waarbij je rondleidingen krijgt, waarbij alles vanaf graankorrel van korrel tot borrel terugkomt. Die beleving is heel belangrijk. Ja.
Dus lekker bouwen met verschillende initiatieven. Het is niet één dingetje. Het zijn verschillende pannetjes die je op het vuur hebt. En dat levert allemaal weer iets anders op. En het is ook echt een hele brede basis, stevige basis creëren van mensen die echt in dit product geloven. Die het lekker vinden. En die dan ook een soort van ambassadeur zijn, denk ik, voor andere mensen.
Ja, nou ja, absoluut. Het draait allemaal om wat ik zei. Het draait om smaak, het draait om beleving en om barrières wegnemen. Ja, dus je moet goed verkrijgbaar zijn. Je moet je distributie op orde hebben. In het geval van jenever. Gebruiken we dan de boemerangstrategie. Dus je gaat het niet als jenever benoemen. Maar in dit geval heb je bijvoorbeeld kant-en-klare mixjes, waardoor je mensen gelijk laat zien wat je ermee kunt doen. En pas op het moment dat ze drinken en ze gaan wat doorlezen, komen ze achter dat je je jenever in zit, bijvoorbeeld.
Ja. Deze podcast heet Zicht op Groei. Durf je nog te wagen, en ik vraag het heel voorzichtig, aan een goede voorspelling voor de komende periode, het komende jaar, de komende jaren? Ga je er niet op vastpinnen, hoor?
Nee, oh, gelukkig. Nee, wat ik al zei, er liggen hele grote kansen. Ik geloof dat jenever echt nog wat tijd nodig heeft. Dus daarin groeien we al, maar die groei willen we doorzetten. Maar met name met die nieuwe categorieën erbij. Laten we zeggen dubbel digit, waarbij het eerste getal geen 1 is. Zeker.
Oké. Okay. Martijn Keesmaat, het verhaal van Hooghout heb jij gedeeld. Dankjewel daarvoor.
Graag gedaan.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast.